Verleden week zaten we niet hier, toen zaten we ergens anders, toen zaten we lekker buiten. Ik kan me voorstellen dat veel mensen denken, ach, ik zou nu ook wel buiten willen zitten. Is het wat frisser dan hier? Maar we hebben verleden week een hele mooie doopdienst gehad aan de Reest. En het was heel geweldig om dat mee te maken. En dat zoveel mensen ook een echte keuze gemaakt hebben en gezegd hebben van dat ze hun leven aan de Heer wilden geven. Dat ze hun oude leven wilden afleggen daar in het water en een nieuw leven met hem wilde beginnen. Ook al waren ze vaak al heel lang met de Heer onderweg, dan toch was het mooi om te zien en mooi om mee te maken. En voordat ze gedoopt werden, hebben ze eerst, tenminste bijna iedereen, heeft eerst een kort getuigenis van zijn geloof gegeven. Van waarom wil ik me nou laten dopen? Wat beweegt mij daartoe? Het geloof binnenin je dat je beweegt, dat je voortzet. En daar wil ik het graag vandaag over hebben, over geloof. Geloof, wat is dat nou precies? Als je zegt, ik geloof. En de Bijbel roept op tot geloven, maar wat is nou eigenlijk geloven? En eigenlijk zijn in onze taal heel veel verschillende betekenissen van het woord geloof. Je kan het op heel veel verschillende manieren gebruiken. Ik heb eens wat bij elkaar zitten zoeken. En ik weet, misschien is het u ook wel eens overkomen dat je, als je met iemand spreekt die niet gelovig is, en je wilt een of ander iets, dat wil je niet doen vanwege je geloof, dan dat mensen dan zeggen van, dat mag je zeker niet van je geloof. En dan zie je, dan wordt geloof iets als een soort stelsel van wat wel mag en wat niet mag. Geboden en verboden. Is dat nou geloof? Zo wordt het soms gebruikt. Het kan ook aangeven een bepaalde levensovertuiging. Dat mensen je vragen van welk geloof ben jij? Dan bedoelen ze welke levensovertuiging heb je? Of soms ook, heb je wel het juiste geloof? Mensen zouden ook kunnen over ruzie maken. Wat is het juiste geloof? Dat zit de hele kerkgeschiedenis ook vol mee. Dat soort dingen, dat mensen elkaar ook de maat namen van, heb je al het juiste geloof? In de tijd van de reformatie had je het verschil tussen de katholieken en de protestanten. Maar ook de protestanten waren onderling ook weer sterk verdeeld in Calvinisten en Lutheranen. En zo, ergens in de 16e eeuw, toen was er een groep Nederlandse Calvinisten die hier niet meer welkom waren. Die moesten uitwegen vanwege het katholieke vervolging. En die zaten op een schip en die probeerden naar elders te ontkomen, naar Duitsland. En toen probeerden ze bij verschillende havens naar binnen te komen, maar daar werden ze niet toegestaan, want die havens waren in de handen van mensen die Lutheraan waren. En die wilden geen Calvinisten binnen de poort. Tot ze uiteindelijk in Emden, dat was een stad in de handen van Calvinisten, en daar konden ze dan eindelijk een onderdak vinden. Zo zijn mensen ook met elkaar bezig geweest. Wat is het juiste geloof? Is dat geloof dat onderscheidt van dit is het juiste geloof, dat is het onjuiste geloof? Je kan ook geloof, zo wordt het ook heel vaak gebruikt in onze maatschappij, juist aangeven dat je iets niet zeker weet. Dat je zegt, ik geloof het wel, maar ik weet het eigenlijk niet helemaal zeker. Dan moet ik denk het wel, maar ik ben er niet helemaal van overtuigd. Zo kan het woord geloof ook gebruikt worden. Geloven kan nog betekenen in de zin van, je zegt, ja, ik ben wel iets van gelovig. Ik geloof wel dat er iets meer is. En tenslotte kan je het woord geloof ook gebruiken in het woord goed gelovig. En dan wordt gelovig al iets van iemand die je van alles wijs kan maken. Allerlei verschillende betekenissen van het geloof. En het is heel goed om ons ook te realiseren dat als we praten over geloof en je praat met iemand anders over geloof, dat die daar iets heel anders onder verstaat dan jij verstaat. Ik heb soms het idee dat zelfs in de Bijbel het woord geloof soms op verschillende manieren gebruikt wordt. Ja, hoe staat het eigenlijk in de Bijbel? Wat zegt de Bijbel eigenlijk over geloof? Als je in het Nieuwe Testament het woord geloof opzoekt, te kijken wat voor woord daarvoor in het Grieks staat, dan is dat het Griekse woord pistis. En het werkwoord is dan pisteio, geloven. Maar ja, daar heb je nog niet veel aan die kennis. Maar wat betekent dat woord nou precies? Dat heb ik proberen na te zoeken. Het wordt in het Nederlands altijd vertaald met geloof. En ik had nog een of andere woordstudie liggen van een cursus Grieks die ik ooit gedaan heb, van ik de helft weer kwijt ben geraakt. Maar die woordstudie die lag er gelukkig nog. En die kon ik mooi gebruiken voor vandaag. En daar stond ook in het woord geloof, dat is niet alleen maar over weten, maar dat betekent ook iets toevertrouwen. Zo wordt het buiten de Bijbel, ook in andere geschriften, komt het ook meer in dat verband toe. Bijvoorbeeld iemand een ambt toevertrouwen. Dan wordt ook hetzelfde woord gebruikt. Maar toen dacht ik van ja, maar je moet altijd mee uitkijken als je zomaar uit andere boeken woorden gaat halen. Klopt dat wel? Want binnen de Bijbel kan het wel weer anders gebruikt worden dan in andere boeken uit die tijd. Dat zie je vaak. Dus ben ik zitten nadenken en denk van, als je in de huidige tijd, als je iemand wilt uitleggen, bijvoorbeeld iemand uit Duitsland, en je wilt iemand uitleggen van dingen over het geloof en hoe het in elkaar zit, over wat je beweegt, je levensovertuiging, dan zul je heel gauw een Duitse Bijbel pakken om die mensen dat uit te leggen. Dan kun je makkelijk de woorden in opzoeken. Nou, zo zal het ook de apostelen uit die tijd vergaan zijn, toen zij de dingen wilden uitleggen aan de mensen buiten het Joodse volk, want in het Joodse volk konden ze gewoon de Aramese taal gebruiken. Dan wilden ze natuurlijk de dingen in het Grieks zeggen, want dat was toen de wereldtaal. Grieks. En natuurlijk zullen ze dan hun Griekse Bijbel gebruikt hebben. En ik zeg dan Bijbel, maar dat was alleen toen maar wat wij dan noemen het Oude Testament. En dat kwam heel mooi uit, want net zo vlak voor het begin van onze jaartelling was het hele Oude Testament vertaald in het Grieks. In de zogenaamde Septuaginta-vertaling. Dat was gebeurd in Alexandrië. Dat is een hele zegen van de Heer geweest, dat gebeurd is. Ook op het juiste goede moment. Want het was een hele hulp voor de apostelen. Toen ze het evangelie overal wilden uitdragen, dat ze zo'n Griekse, ik noem maar gewoon weg, Bijbel bij zich hadden, om mensen allemaal te kunnen uitleggen. En als ze dan begrippen gingen uitleggen, dan gebruikten ze het begrippen uit hun Bijbel, uit hun Griekse Bijbel. Dus denk ik van, hoe zit dat met het Oude Testament? Hoe wordt daar datzelfde Griekse woord pistis gebruikt? Is dat een beetje lastig om dat uit te zoeken? Want als iemand ooit nog eens om een promotiestudie verlegen zit, dan kun je nog eens even. Dan heb ik nog een goed onderwerp om te gaan met elkaar uitzoeken van woorden die in het Nieuwe Testament gebruikt worden, hoe die ook in het Oude Testament in de Griekse vertaling voorkomen. Daar zijn nog weinig mensen mee bezig geweest, helaas. Ik moest zelf een beetje uitzoeken. Dus ik heb mijn best gedaan, maar ik ben bepaald niet volledig. Maar ik heb een beetje zitten zoeken van, waar komt dat woord vaker voor? Ik ben maar simpelweg begonnen met eerst in de Nederlandse concordantie het woord geloof op te zoeken. En waar dat voorkomt in het Oude Testament. Was helaas maar op één plek in Habakkuk 2 vers 4. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Toen ben ik op zoek gegaan naar het Hebreeuwse woord dat daarbij hoort. En dat heb ik gezocht of dat misschien ook vaak. En dat bleek, dat kwam veel vaker in het Oude Testament voor. Maar dan werd het met heel andere woorden vertaald. Terwijl het in de Griekse vertaling wel dat woord pistis had. En ik heb er twee teksten uitgezocht. In bijvoorbeeld Deuteronomium 32 vers 4. Daar staat God is, en dan komt dat weer dat woord, als je de Septuaginta vertaalt, God is pistis. Nou, dan kan je niet zo meer met geloof vertalen, want dan slaat het nergens op. God is geloof, nee. We hebben het in onze vertaling vertaald met God is waarheid. En in Psalm 33 vers 4. Gods werk is, en dan staat weer dat woord pistis, en dat staat bij onze taal, God is betrouwbaar. Dus dan zie je inderdaad dat het klopt wat die man van die woordstudie vertelde. Geloven, dat heeft niet alleen betekend met iets weten of zo, maar het heeft met waarheid, met betrouwbaarheid te maken. En het hele leuke wat ik toen nog zag in het Hebreeuws, is het werk voor het geloven, dat is amaan. En dat is heel grappig, dat woord is uit het Hebreeuws naar het Grieks overgenomen. En dat is het ook amaan, en daar komt ons woordje amen weer vandaan. En als je in Openbaringen 3 vers 14 kijkt, dan staat daar Jezus is amaan en pistos. En dat is bij ons vertaald met trouw en betrouwbaar. Nou, dat zijn weer leuke dingen om te zien. Vond ik zelf tenminste heel leuk, hoop dat jullie het ook leuk vinden. Anders moet je het maar gewoon accepteren dat ik het even verteld heb. Maar overal komt dat woord trouw en betrouwbaarheid. Dat komt naar voren. Dus geloven heeft alles te maken met trouw en betrouwbaarheid. Nou is er één hoofdstuk in de Bijbel dat heel specifiek ook over geloven gaat. Dat nergens anders over gaat, waar het woord geloof voortdurend in naar voren komt. En daar gaan we het uit lezen vandaag. En dit is uit Hebreeën 11. En we lezen niet het hele hoofdstuk, dat was wel het mooiste geweest, maar dat was een beetje veel. Dus ik heb er even twee gedeeltes uitgenomen, vers 1 tot en met 10 en vers 24 tot en met 26. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de dingen die men niet ziet. Hierdoor hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien we in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd, en door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd tot de redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land, en heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwmeester en ontwerper is. En dan ga ik even verder bij vers 24. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos er liever voor met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning, want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Dan las ik één vers meer dan erop stond. Maar goed, dat geeft me. De schrijver van de Hebreeënbrief die begint met, ja, wat is eigenlijk geloof? Het is niet dat hij een hele definitie van geloof geeft, dat kan je zo niet zeggen. Maar hij geeft wel een soort, ja, iets waar het geloof heen wijst. Het geloof is een vaste grond van de dingen die je hoopt en een bewijs van de dingen die je niet ziet. Een vaste grond en een bewijs. Dingen die niet zichtbaar zijn, waarvan je normaal niet weet of ze dan ook zeker zo gebeurd zijn, die kun je hierdoor toch zeker weten. En de schrijver begint met het eerste voorbeeld. Hij zegt, helemaal aan het begin is de wereld ontstaan. En door het geloof weten wij dat de wereld ontstaan is door het woord van God. Zodat het wat je kan zien, dat is uiteindelijk ontstaan uit iets wat je nog niet kon zien. Want niemand was erbij aan het begin van de wereld. Geen mens heeft het gezien. We kunnen alleen wat theorieën daarover vormen. Maar door het geloof weten we toch. Door het geloof in wat God gezegd heeft. Doordat wij onze volle vertrouwen op God stellen, weten wij hoe de wereld ontstaan is. Niet uit iets zichtbaars, maar uit iets onzichtbaars. En hoe kan je daar nou zo zeker van zijn? Wat is dan dat geloof? En toen moest ik ook nog even aan een ander voorbeeld denken, dat niet in Hebreeën 11 staat, maar wat ik hier toch heel mooi duidelijk erbij is. Ik dacht aan het volk van de profeet Elia. Misschien kent u het verhaal van Elia. Er was een grote hongersnood in Israël als straf van God. En Elia had die straf aangekondigd, maar hij werd natuurlijk zelf ook doorgetroffen door die hongersnood, die kwam van de droogte. En wat moest er dan met hemzelf gebeuren? En toen zei God tegen hem, ga naar de beek Krit. En daar heeft hij toen een tijd gezeten en dan kon hij water drinken uit die beek. En de raven, die brachten hem voedsel. Maar op een gegeven moment dan droogt die beek ook op. En dan zegt God tegen hem, ga naar Sidon, naar de stad Sarfat. En daar zal een weduwe voor je zorgen. Dus nou, Elia gaat daarheen. En dan komt hij daar en dan is daar inderdaad een weduwe, die zit wat hout te sprokkelen. En dan vraagt Elia die weduwe om wat te eten. En dan zegt ze van, ik heb nog maar een heel klein beetje meel en een klein beetje olie. En dan ga ik een koek bakken en die gaan ik en mijn zoon opeten. Nou ja, daarna moeten we maar van honger omkomen, dan hebben we niks meer. En dan zegt de profeet Elia, die zegt tegen die weduwe, van bak eerst een koek voor mij en geef die aan mij. En dan zul je merken dat het meel niet ophoudt en de olie niet ophoudt. En dat doet die weduwe dat. En dan denk je, sta je stom verbaasd. Denk je, waarom doet ze dat? Zomaar een vreemde man, je laatste meel weggeven, ga je toch niet doen? En toch doet ze het. Omdat ze blijkbaar in de woorden van Elia proefde. Dit is oprecht. Ze achtte Elia betrouwbaar. En ze deed het. Een daad van geloof, zegt de Heer Jezus later ook nog in het Nieuwe Testament. Het was een daad van geloof van deze weduwe, hoewel ze God waarschijnlijk niet eens kende. Maar ze geloofde in zijn knecht, in Elia. En zo kan het geloof, omdat wij toch voelen en ervaren dat we op God aankunnen. En dan vervolgens gaat de schrijver van de Hebreeënbrief nog een hele rij mensen noemen die allemaal handelden in geloof. En als we dat een beetje volgen, dan kun je ook steeds meer zien, ja, wat is geloven nou? En hij begint bij, helemaal ook aan het begin, bij Abel. En zegt, door het geloof bracht Abel God een beter offer dan Kaïn. Denk je, wat was het dan voor beter offer? Ze offerden allebei. Ze geloofden ook allebei dat God er was. Abel en Kaïn, want anders zou je geen offer brengen. Maar alleen van Abel staat geschreven dat hij door het geloof handelde. Maar Abel die bracht God een offer van zijn vee. Daar moest bloed voor vloeien, ook van de eerstelingen van het vee. Hij gaf dus het eerste wat hij had, gaf hij aan God. Nog voordat hij iets anders had, gaf hij eerst aan God. Dat was een daad van geloof, dat hij God betrouwbaar achtte. Dat hij wist, ik kan alles van God verwachten. Ik vertrouw niet op mijn eigen productie, wat ik allemaal maak en doe. Op mijn eigen veestapel. Nee, ik vertrouw in de eerste plaats op God. Ik vertrouw mijn leven aan hem toe. Dat was het geloof van Abel. Dat is de eerste die genoemd wordt. Daarna gaat de schrijver verder met Henoch. Van Henoch staat helemaal niks van dat hij bepaalde dingen deed of zoiets. Helemaal niks van dat hij iets bouwde of dingen offerde, wat dan ook maar. Van Henoch staat er alleen maar dat hij wandelde met God. Tenminste, als we lezen wat in de Bijbel staat, want er is nog een boek Henoch, er staat wel van alles in, maar dat is niet in de Bijbel opgenomen, dus dat laten we maar buiten beschouwen. In de Bijbel staat niks wat dat Henoch iets deed, maar er staat alleen, Henoch wandelde met God. Hij was heel dicht bij God. Hij was zo dicht bij God, dat hij voorgoed bij God mocht blijven. Dat was het geloof van Henoch. Dat hij God ervoer als heel dichtbij. Heel dicht met God wandelde. Noach, de volgende in de rij. Noach ging wel iets doen. Die ging een heel groot schip bouwen. Een ark. Midden bedrogen. Omdat God het zei. Het leek iets puur onzinnigs om te doen. Die gaan de schip midden bedrogen, omdat God zou zeggen dat er een grote watervloed zou komen. Maar Noach deed het, omdat hij God betrouwbaar achtte. Verduurde hij alle spot en hoon van mensen? En ging hij toch dat schip bouwen? Een heel groot schip, een onzinnig groot schip, zouden de mensen zeggen. Hij deed het. Omdat God het zei, omdat hij God betrouwbaar acht. Anders had hij het nooit gedaan. En dan nog de vader van alle gelovigen, Abraham. Abraham, die werd door God geroepen om uit de stad waar hij woonde weg te gaan. Een God die hij misschien wel niet eens kende. Want in de plaats waar hij woonde werden heel andere goden vereerd. Maar hij werd door God geroepen. En hij ging. En God die zei niet eens, hij zei alleen, ga uit je land en ik zal je de weg wel wijzen onderweg. En je wijzen naar de plek en daar zul je tot een groot volk worden en dat land zul je in bezit krijgen. En Abraham deed het. We zouden zeggen, het is gekke werk om op zoiets alleen zo'n belofte zomaar op reis te gaan. Een groot nageslacht, hij had helemaal geen kinderen. Maar Abraham, die ging toch. Hij ging naar dat land. En dan wil je nog iets dieper inzoomen op Abraham. Want was het geloof van Abraham nou één onbestendig iets, onwankelbaar, het ging altijd door. Nee, Abrahams geloof ging ook best wel met ups en downs. Want hij vond het best wel moeilijk. Dat God zei, van dit land zal ik geven aan je nageslacht. Hij heeft misschien eerst gedacht, van, nou, had het nog zijn oom zeggen bij zich, Lot, zoon van zijn broer. Misschien bedoelt God dat meer als nageslacht. Maar Lot moest ergens, want ze werden te veel met elkaar. Ze hadden te veel bezittingen, dus Lot ging ergens anders wonen. Dus dan had hij ook Lot niet meer bij zich. Maar toch zei de Heer opnieuw tegen hem, ik zal je veel nageslacht geven. Maar op een gegeven moment wanhoopte Abraham de weer en zei hij tegen de Heer, van nou ja, mijn bezit, dat zal wel in handen komen van mijn knecht dan. Dat zal er wel als een soort nageslacht gelden. Eliezer was een hele goede knecht. Dat blijkt wel uit een ander verhaal wat hem over in de Bijbel staat. Misschien moet dat dan mijn opvolger worden, geldt dat als mijn nageslacht. Zeg God opnieuw, nee, niet Eliezer, je zult zelf een zoon krijgen. Ik zal je een kind geven. En dan staat er heel mooi dat Abraham geloofde God en God rekende hem daartoe als gerechtigheid. Abraham vertrouwde God. Maar ook toen ging het nog niet altijd met zonder horten en stoten. Toen sloeg de twijfel bij zijn vrouw toe, bij Sarah. En die zei tegen hem van, ja, maar ik krijg nooit kinderen. En als jij nageslacht moet krijgen, als God het belooft, misschien moeten we dan een andere manier vinden. Neem mijn slavin, Hagar. Ga met haar naar bed, krijgt zij kinderen. En dan geldt dat als nageslacht van jou en ook wel een beetje als van mij. Een soort noodoplossing. Om God een handje te helpen. En zo gebeurde het. En warempel, Hagar werd zwanger, kreeg een kind. Ismaël. Dus Abraham, nou, hij had nu nageslacht. Maar op een gegeven moment zegt God tegen hem, nee, niet Ismaël zal ook wel een groot volk worden, maar dat is niet waar ik het over had. Je zult zelf met Sarah een kind krijgen. Nou, Sarah kon het eigenlijk niet geloven, die lachte erom. Maar Abraham, die geloofde God opnieuw. En het gebeurde, Isaac werd geboren. En zo zie je, in Abrahams leven het ene stuk dat steeds opnieuw, ook wel die worsteling die wij misschien wel kennen in ons leven. Van, soms denk je, ja, God heeft het beloofd, maar komt het wel uit? Moet ik misschien God een handje helpen? Moet ik misschien dit, moet ik misschien dat? Nee, God heeft het beloofd en God achter mij betrouwbaar. Zo hebben mensen gehandeld in geloof. Zo hebben we heel rijk mensen gezien. Maar de Hebreeënbrief noemt er alles mensen die niet alleen handelen in geloof, maar ook alles zouden verdragen in geloof. En dan komen we bij Mozes. Mozes die ontzettend veel verdragen heeft in het geloof. Mozes, nou dat verhaal kennen jullie, de meeste van jullie denk ik wel, die werd, toen hij geboren werd, dan het volk Israël het onderdrukt in Egypte. En de farao die wou dat volk onder de duim houden, daarom moesten alle jongetjes in de Nijl gegooid worden. Mozes werd ook wel in de Nijl gegooid, maar in een biezenmandje. Daarin werd hij gevonden door de dochter van de farao, als haar zoon aangenomen. En ze groeide op aan het hof van de farao. Maar op een manier wist hij wel dat hij iets te maken had met het volk Israël. En schrijft in de Hebreeënbrief, toen hij dan volwassen werd geworden, weigerde hij door te gaan voor een zoon van de farao. Of van een kleinzoon dan eigenlijk van de farao. Want hij keek om naar zijn eigen volk. Hij ging daarheen, hij ging kijken hoe het met ze was. En het was treurig met ze gesteld, want ze werden verplicht tot allemaal dwangarbeid. En Mozes die zag dat een Egyptenaar een Israëliet sloeg. En die werd zo boos dat hij sloeg de Egyptenaar dood. Daar schrok hij zelf van en verborg het lichaam onder het zand, dat het niet gezien zou worden. In de volgende dag toen kwam hij weer en toen waren de twee Israëlieten aan het ruzie maken. En Mozes wil tussen beiden komen. En zei die een tegen die ander, wie heeft jou tot een soort bestuurder over ons aangesteld? Waar bemoei jij eigenlijk mee? De redder werd helemaal niet geaccepteerd. De vorige dag had hij geholpen, maar dankbaarheid was er niet. Nee, helemaal niet. Ondankbaarheid. Ondankbaarheid troef. En zo is het eigenlijk het hele leven van Mozes gebleven. Want Mozes moest toen vluchten uit Egypte weg. En ik kwam in een heel ander land. Maar daar riep God hem om zijn volk weg te halen uit Egypte. En je kan je goed voorstellen dat Mozes daar niet veel zin in had. Want zijn eerste confrontatie met het volk Israël was nou niet bepaald hoopvol geweest. Dat ze hem als redder zouden zien. Hij zegt toch, ja, wie moet ik dan wel zeggen? Wie heeft me gestuurd? Hij probeert allerlei dingen te bedenken. Maar God stuurt hem. Hij zegt, je moet toch gaan. En Mozes deed het. En hij heeft het volk uit Egypte weggeleid. En hij is 40 jaar lang met ze door de woestijn heen gegaan. En heeft al hun lasten voortdurend verdragen. Dat ze weer klaar, dat ze geen eten hadden, dat ze geen drinken hadden, dat het dit niet deugde, dat het dat niet deugde. En Mozes moest er maar weer voor zorgen dat het gebeurde. Niet dat Mozes het altijd even blijmoedig deed. Op een gegeven moment zegt hij tegen God van, ben ik soms de vader van dit volk, dat ik voortdurend met het volk moet rondslepen en rondsjouwen. Ik heb er helemaal genoeg van, zei hij tegen God. Maar toen bemoedigde God hem toch weer om door te gaan. Zo heeft hij dat volk voortdurend moeten verdragen in geloof. Heeft het gedaan. Dus dat kan het ook zijn, het geloof. Dat je dingen accepteert in je leven die moeilijk zijn. Maar dat je toch doorgaat. Het is niet alleen altijd een grote overwinning. Tenminste een direct zichtbare overwinning. Soms moet je heel veel verdragen in het geloof. Ik sprak laatst met een zendeling die in een land in Afrika was hij 30 jaar bezig geweest om de kerk op te bouwen, mensen het geloof te brengen. Haar hele leven had ze ervoor ingezet. Ze was altijd zonder man gebleven. Alles had ze losgelaten om die mensen tot geloof te brengen. En toen na 30 jaar, toen gebeurde er iets. Toen wou de kerk iets ondernemen, een soort prestigeobject. En zij voelde zich toch geroepen om dat te ten stelle te ontraden. Om te zeggen, dat moet je niet gaan doen. Dat lijkt me niet goed om dat te doen. En toen waren de kerkleiders zo boos op haar, dat ze zeiden, je kan maar beter weggaan uit dit land. En ze kon terug naar Nederland nadat ze 30 jaar haar leven gegeven had voor die mensen. Nou, als mij was overkomen, ik zou in bitterheid achterom hebben gezien, denk ik. Maar zij niet. En ze heeft zich vanuit Nederland nog voor dat volk ingezet. Ze heeft ze geholpen om de Bijbel verder te vertalen in hun taal. Een Bijbel die ze blijkbaar ook nog dringend nodig hadden, want ze hadden nog niet alles begrepen van het geloof. En zo is ze toch weer bezig geweest. Zo kunnen mensen heel veel verdragen in het geloof. Waarom? Omdat ze zien, zoals ook wat hier ook in dit gedeelte staat bij Abraham, op de beloning die God geeft, dat ze zeker zijn van een beloning die God gaat geven. Dat ze daar vast op kunnen bouwen. God acht ze betrouwbaar, ook al zien ze het in hun eigen leven niet dat het gebeurt. Ze zijn zeker dat God het wel ziet en dat God hen zal belonen. Dat zijn aan de andere kant zijn er ook mensen. Zie je ook mensen die wel gelovigen genoemd worden, maar die er eigenlijk helemaal niet naar leven. Ik las laatst een artikel in de krant en dat ging over atheïsme. En er stond in dat er was een onderzoek geweest, dat er zo'n 100 jaar geleden geloof ik, waren het aantal percentage atheïsten was veel lager dan nu. Waren er bijna niet. Het was nu een stuk hoger geworden. Maar er stond er in een commentaar bij van ja, klopt dat eigenlijk wel? Want heel veel mensen die zeggen wel dat ze gelovig zijn. Maar ja, als je het in hun leven bekijkt, is het dan eigenlijk wel zo? Geloven ze wel echt? Wat is dat dan, het geloven? En dan gaan we ook weer eens even kijken naar wat er in de Bijbel, en dan noem ik een paar mensen uit de Bijbel, eerste weer wat de Hebreeënbrief ook al aanhaalde, dat is Kain. Kain geloofde eigenlijk dat God bestond. Jawel. Hij spreekt zelfs met God, zien we in de Bijbel. God zegt iets tegen hem en hij spreekt terug. Want God vraagt hem waarom hij boos is en antwoordt aan Kain. Dus Kain wist terdege dat God bestond. Maar geloofde echt in God? Nou, toch niet. Want uit zijn handelen bleek iets heel anders. Hij sloeg zijn broer dood omdat hij jaloers op hem was. Dus hij als je zag, kijk naar zijn daden, dan geloofde hij helemaal niet. Hij hield niet rekening met een God. Een God die beloning geeft. Een God met wie je kan leven, bij wie je dichtbij kan leven. Dat was Kain. Gelovig, maar toch niet gelovig. Niet echt gelovig, zoals wij het woord geloof vanmorgen hebben leren kennen. Als iemand van wie je op aan kan. Hij dacht dat je op God niet aan kan, want God die accepteerde Abel zijn offer wel en zijn offer niet. Hij was alleen maar boos op God. Dat was geen echt geloof, zoals de Bijbel het bedoelt. Een ander voorbeeld wat we in de Bijbel tegenkomen is het voorbeeld van koning Saul. Die wel heel goed begon met handelen in geloof. Maar later toch bleek dat hij niet echt zich aan God durfde over te geven. Er worden twee verhalen in de Bijbel genoemd. Het eerste verhaal is dat hij op een gegeven moment oorlog heeft met de Filistijnen. En de Filistijnse leger ligt ervoor. En Samuel die zal voor ze gaan strijden, zal komen om een offer te brengen. Dat had Samuel gezegd. Maar ja, Samuel was er nog niet. En Saul werd steeds zenuwachtig en komt het wel goed. En denk, weet je wat, ik ga dat offer vastbrengen, want we moeten nodig beginnen met het gevecht, want anders komt het niet goed. En Saul bracht zelf het offer, hoewel God gezegd had dat Samuel dat moest doen. En toen het offer net gebeurd was, toen kwam Samuel. En toen zei Saul niet, ja, ik ben helemaal verkeerd geweest. Nee, hij werd zich verontschuldigd. Hij zei, je was het niet op tijd, Samuel, het is eigenlijk jouw schuld. En ik kon niks aan doen. De mensen werden heel in paniek, die wilden al weggaan. Mijn eigen soldaten. Dus hij probeerde zich dan uit te praten. Hij beleed zijn zonden niet. Nee, hij probeerde het goed te praten. En later nog een keer, toen had God hem opgedragen om heel Amalek uit te roeien, omdat ze ooit Israël hadden overvallen in de woestijn. En Saul gaat erheen met een leger. Zoveel vertrouwde hij wel op de Heer. Als God dat gezegd had, dan durfde hij dat wel te doen. Maar toen vond hij dat wel heel jammer. Om alles, want alles moest vernietigd worden van de Amalekieten, om dat te gaan doen. Dus hij spaarde het beste van het vee, want dat was wel erg jammer om al dat vee af te maken. En hij spaarde ook de koning. Want het was dan een heel aanzien voor hem als koning van Israël, dat hij onder zijn gevangenen een koning had. Zo zie je dat ook Saul niet echt vertrouwen op God. Een beetje. Een beetje vertrouwde hij op God, maar ook een beetje niet. En dat is geen echt geloof. Dat is niet een geloof dat je overgeeft aan God. En als de fout hem duidelijk werd, want ook koning David maakte wel fouten, maar die beleed ze dan als hij ermee geconfronteerd werd. Maar Saul probeert het alleen maar goed te praten. Zo zie je ook in de kerkgeschiedenis, zie je ook mensen die niet als gelovigen handelden. Ik heb twee genoemd hier. Keizer Theodosius, ergens rond 400 leefde hij in. Christelijke keizer, zo presenteerde hij zichzelf, een christelijke keizer. Maar op een gegeven moment was er in Thessaloniki, in Griekenland, was er een opstand. En dat was Theodosius bepaald niet naar de zin. En die sloeg die opstand heel bloedig neer, waarbij niet alleen opstandelingen, maar ook allerlei andere mensen omkwamen en stierven. Een groot bloedbad werd het. Maar de zondag erop, toen wou Theodosius weer naar de kerk gaan. En hij zou de kerk binnenstappen en toen stapte het bisschop Ambrosius. Die stapte hem in de weg en die zei, terug, je mag er niet in. Het was een hele moedige daad van Ambrosius. Want tegen de keizer, Theodosius zou kunnen zeggen, kop eraf, wegwezen. Maar gelukkig, Theodosius deed dat niet. Hij ging terug, hij dacht erover na en hij kwam toch tot schuldbelijdenis. Dus ik heb misstaan in de mensen die niet uit geloof leven, maar uiteindelijk maakte Theodosius toch die draai en beleed hij toch dat hij fout geweest was. En dan heb ik hier wel het dieptepunt uit de kerkgeschiedenis van mensen die zeiden dat ze geloofden. Dat waren de twee Borgia-pausen. De twee pausen uit de familie van de Borgia's. En dat noem ik niet omdat het katholieke mensen zijn. Maar ook, er zijn ook heel veel protestantse mensen geweest die slechte dingen hebben gedaan. Maar dit was ongeveer wel het dieptepunt wat je uit de kerkgeschiedenis kan voorstellen. Twee mensen die een hele verantwoordelijke functie hadden. En die leefden op een totaal andere manier. Die baantjes kochten en verkochten. Die mensen die ze hen, voor hen een bedreiging vormden door vergiftiging om het leven lieten brengen. Die ook op seksueel gebied een heel slecht leven voerden. Dan denk je, hoe kan dat als je gelooft dat er een God is? Alleen al uit angst voor God zou je dat dan nooit doen. Maar als je ook nog op die God, in God gelooft als een beloner van alle goede dingen. Als iemand die voor je wil zorgen. Hoe kan je dan zulke dingen doen? Dat kan toch niet? Rijmt toch niet met elkaar? Hebben ze wel ooit in God geloofd? Of dachten ze eigenlijk dat God niet bestond? We weten het niet. We kunnen niet in hun hart kijken. Maar je ziet dus, mensen die gelovig genoemd worden, leven lang niet altijd uit geloof. Nou, wat voor conclusie kunnen we hier nou uittrekken? De eerste die ik voor mezelf getrokken is, geloven is niet een bepaalde leer volgen. Het hele stuk waar de Hebreeën gelezen hebben, of mensen die gesproken over hun geloof, gaat het nergens over of ze de juiste leer precies volgden. Geloof is niet een juiste, een bepaalde leer volgen. Toch kan het heel makkelijk wel, die gedachte, ik had het zelf ook vroeger, dat ik dacht van ja, het is wel erg belangrijk dat je de juiste leer hebt. En ik weet nog wel, toen ik op de middelbare school zat, toen ging het op een gegeven moment, hadden we het over kinderdoop en volwassendoop. Ik zat op een gereformeerde school. En dus, die school werd natuurlijk de kinderdoop geleerd. En denk, maar je had ook mensen, dat werd toen uitgelegd, die ook de volwassendoop hadden. Ik denk, hoe stel je voor dat wij nu het verkeerde geloven, dat volwassendoop toch goed is? Dan zit ik met mijn kinderen op helemaal het verkeerde spoor. Ik maak er ernstig zorgen over. Want word ik dan ooit wel behouden? Maar toen legde iemand, die legde het precies uit, dat de kinderdoop, het was helemaal precies bijbels enzovoort. En ik was helemaal gerust, denk gelukkig, ik heb het goede geloof. Nou, inmiddels ben ik van het goede geloof afgeraakt, hebben jullie misschien wel gemerkt. Maar ik sta hier nog steeds. Maar niet dat ik nu andersom wil beweren van mensen die nog de kinderdoop aanhalen, die het verkeerde geloven. Nee, daar gaat het niet om. Dat is niet het belang. Hoewel, we hebben verleden week een doopdienst gehad en dat ontzettend mooi en goed was. Maar dat is niet wat de Bijbel bedoelt met geloven, de juiste leer volgen. Dat is niet geloven. Geloof is niet een bepaalde overtuiging. Dat je zegt van ik, dat je iets alleen maar zeker weet. Dat denken wij misschien wel. Geloven is zeker weten. Nee, want Jacobus die schrijft in hoofdstuk 2, vers 19. Dan schrijft hij, jullie geloven dat er maar één ene God is. Dan zegt hij, dat gelooft de duivel ook. De duivel gelooft ook. Maar kun je de duivel een gelovig iemand noemen? Nee, natuurlijk niet. Dus dat is het niet alleen. Iets weet dat iets zeker zo is. Dat is ook nog geen geloven. Geloven, dat is mijn derde conclusie, heeft te maken met relatie. Geloven, dat heeft te maken met iemand anders. Niet gewoon met puur met feiten, met iemand anders die je betrouwbaar acht, met betrouwbaarheid. Daar heeft geloven mee te maken. Dat zie je met al die mensen die in Hebreeën 11 worden opgenoemd. Ze geloofden in God, ze hadden een band met God. Dat hebben we gezien met Abel. Dat hebben we gezien met Henoch, met Abraham. Ze hadden een band met God. We hebben het gezien met Mozes. Die had een diepe band met God. God zegt, niemand heeft zo goed mij gekend dan Mozes. Ze hadden een band met God. En vanuit die band met God leefden ze. Vanuit die relatie die ze met hem hebben. Geloven heeft te maken met relatie. Met dat je iemand kent, dat je God kent. Als je alleen maar in je Bijbel kan lezen van Genesis 1 tot Openbaring 22 en alles accepteert wat er allemaal staat, gewoon verstandelijk weg. Maar je kent God niet echt, je hebt geen band met hem. Dan ben je nog niks verder. Nee, het gaat om dat je een relatie met hem hebt. En hoe kun je met iemand een relatie hebben als het niet te maken heeft met, als je geen communicatie met God hebt? Dat zie je ook met die mensen die die schrijver van de Hebreeënbrief noemt, ze hadden ook communicatie met God. Ze praten met God. En ze konden Gods stem verstaan. Hoe dat altijd precies ging, weten we niet altijd. Want ze hadden nog niet een Bijbel zoals wij. Maar toch, ze konden Gods stem verstaan. Ze leefden heel dicht bij hem. En als je bij iemand dicht wil leven en een band met iemand hebben, dan wil je ook geregeld met iemand communiceren. En dat is ook voor ons belangrijk. Dat zal ook in ons leven naar voren komen. Als wij dicht bij God willen leven, dan willen we ook met hem communiceren. Dicht bij hem zijn. Met hem praten. En dat kan niet anders. Dan willen we ook zijn woorden horen. Die hij tot ons spreekt. In de Bijbel. En dan willen we dat serieus nemen wat hij dat daar zegt. Dan zeggen we niet van, nou ja, het staat er wel, maar ik doe het maar anders. Want je wilt een band met God hebben. En heb je een band met iemand die tegen je zegt van, nou ja, je kunt al van alles zeggen, maar ik geloof er niks van wat je zegt. Ik doe het allemaal anders. Dan heb je geen echte band met iemand. En als je een band met iemand, dan zeg ik wat terug. Dan praat je ook terug. Dan bid je, als je een relatie met God hebt, dan bid je tot hem. En God is de God van de relatie en communicatie, niet alleen met hem, maar ook als wij mensen onder elkaar. Geloof heeft te maken met relatie en communicatie, ook van alle mensen die we bij hem horen. Want het is toch logisch dat als we allemaal bij God horen en van hem houden, dat we ook houden van de mensen van wie hij houdt. Zo heeft ook geloof te maken met de relatie en communicatie met God en met de mensen om ons heen. Wij allemaal met elkaar. Wij mogen met elkaar God kennen. Wij mogen met elkaar een relatie, een band hebben met hem. We mogen van hem op aan. En dan zal het ook in ons leven zichtbaar worden. Als we gewoon hem vertrouwen voor iedere stap die we moeten maken. En als we willen verdragen wat mensen ons ook aandoen. Omdat we dicht bij hem horen, dan zal dat zichtbaar worden in ons leven. En niet dat we dan geloven in onszelf. Van kijk, zie wel, mijn leven is duidelijk zichtbaar. Nee, dat is het geloven niet. Het geloven zit in ons hart. In onze band met God die we hebben. Dat we kunnen, net als Henoch, kunnen wandelen met hem. En dat we zeker mogen zijn dat we in de toekomst voor altijd mogen wandelen met hem. Amen.